We beginnen onze overdenking van vanavond in Galaten 4, vers 12, waar we lezen: wees zoals ik, want ook ik ben als u, broeders, ik smeek het u. En dan in vers 18 verder: nu is het goed in het goede altijd ijver te betonen. En niet alleen wanneer ik bij u ben, mijn kinderen, van wie ik opnieuw in barensweeën ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Vers 21, zegt mij, u die onder de wet wilt zijn, luistert u niet naar de wet. Want er staat geschreven dat Abraham twee zonen had, één van de slavin en één van de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees geboren en die van de vrije door de belofte. Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis, want dit zijn twee verbonden. Het één van de berg Sinaï, die tot slavernij baart, dat is Hagar. Hagar nu is de berg Sinaï in Arabië en komt overeen met het tegenwoordig Jeruzalem, want dit is in slavernij met haar kinderen. Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij. En dat is onze moeder. Vers 31. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van een slavin, maar van de vrije. Voor de vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt. Staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden. Vers 5. Want wij verwachten door de geest op grond van geloof de hoop van de gerechtigheid. Want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog onbesneden zijn, maar geloof dat door liefde werkt. U liep goed. Wat heeft u tegengehouden dat u de waarheid niet zou gehoorzamen? Die overreding is niet uit hem die u roept. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Vers 13, want u bent geroepen om vrij te zijn, broeders. Gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Want de hele wet wordt in één woord vervuld in dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Als u echter elkaar bijt en opeet, kijk dan uit dat u niet door elkaar verslonden wordt. Tot zover de lezing uit het woord van God. Ik zei u al, we zijn met het vierde deel van de brief aan de Galaten bezig. En die brief is de derde in de serie van de brieven van Paulus die we behandelen na de beide brieven aan de Thessalonicenzen. Vanavond dus hoofdstuk 4 vers 12 tot 5 vers 15. En ik roep u nog weer eens in herinnering wat het doel is van deze hele brief. Zeker voor degenen die er niet eerder bij zijn geweest, maar ook als opfrisser voor de anderen. Het gaat Paulus in deze brief om de judaïsten. Zo noemen wij mensen die proberen de gelovigen, met name de gelovigen uit de niet-joden, onder de Joodse wet, de wet van Mozes, te brengen. Ze proberen de christenen die wet en ook de besnijdenis op te leggen en te suggereren dat je anders niet behouden kunt worden. Je kunt maar alleen een zoon van Abraham zijn als je net als Abraham besneden bent. En Paulus, die anders leerde, werd dan ook door hen minachtend behandeld. Ze probeerden ook smet te werpen op dat apostelschap van Paulus, om daarmee zijn autoriteit te ondermijnen en zo hun eigen dwaalleer te kunnen doordrukken. En daartegenover stelt Paulus de ware christelijke vrijheid in het licht. En we hebben dat ook verschillende malen gelezen, wat voor nadruk hij legt op de ware vrijheid in Christus. In feite is dit een zeer actuele brief. Want wij hebben wel niet judaïsten in deze specifieke vorm, maar zoals we dat zo vaak vinden bij de brieven van Paulus, is de brief niet alleen maar van toepassing op die heel specifieke dwaalleer zoals die toen bestond. In zo'n brief vind je algemenere principes, universele principes, die ook op een heleboel vergelijkbare omstandigheden van toepassing zijn. Namelijk overal waarin het christendom toch weer een vermenging dreigt op te treden van wetticisme en vrijheid, van slavernij en de ware christelijke vrijheid. En dat zullen we vanavond des te duidelijker zien. En ik zeg u al bij voorbaat, vanavond zal het vooral gaan niet om de vraag wie uw vader is. Ik spreek u aan als kinderen van God de Vader. Maar vanavond gaat het vooral om de vraag wie uw moeder is. Want iedereen die als christen is opgevoed in deze zaal, is of door Sarah of door Hagar opgevoed. En die twee zijn niet met elkaar te vermengen. Het zijn twee totaal verschillende bestellen die niet met elkaar zijn te vermengen. Ik roep u nog even in herinnering hoe de brief ook alweer in elkaar zat. We hebben het een kort biografisch gedeelte gehad in de eerste twee hoofdstukken. En daarna begon Paulus met het leerstellige gedeelte in hoofdstuk 3 en 4. En daarvan resteren nog twee passages. Paulus zorg over de gelaten in hoofdstuk 4 vers 12 tot 20. En dan het voorbeeld van Hagar en Sarah waar ik zojuist al op zinspeelde in hoofdstuk 4 aan het slot. En dan gaat hij over tot het derde deel, hoofdstuk 5 en 6. Dus de brief is makkelijk in te delen. Hoofdstuk 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6. En dan gaat het om het geloofspraktische onderwijs van de apostel op basis van de leer zoals hij die in hoofdstuk 3 en 4 heeft uiteengezet. En in die geloofspraktijk gaat het dan in het stuk dat we vanavond hopen te behandelen om de christelijke vrijheid. Om de omkeer die bij de gelaten helaas was opgetreden, waardoor ze die vrijheid dreigden te verliezen. En tenslotte over die heel belangrijke liefdewet in vers 13 tot 15 van hoofdstuk 5. In hoofdstuk 4, vers 12 tot 20, spreekt Paulus zijn bijzondere zorg uit. Het gaat hem nooit alleen maar om de leer als zodanig. Bij Paulus is het nooit theologisch onderwijs sec. Het is altijd onderwijs dat direct betrokken is op de praktijk. En dit onderwijs hier is nodig omdat degene aan wie hij dat onderwijs geeft dreigden de christelijke vrijheid te verliezen. Ik heb deze passage, vers 12 tot 20, in 7 punten onderverdeeld. Paulus begint hier te zeggen in vers 4, vers 12, wees zoals ik, want ook ik ben als u, broeders. Er zijn hier wat raadselachtige zinnetjes in deze passage, gedeeltelijk denk ik door de emotie waarmee Paulus schrijft. Als je gelooft in een mechanische inspiratie waarbij de apostel alleen maar een soort dictafoon is, dan kun je daar niet goed mee uit de voeten. Maar af en toe zie je dat zijn taal emotioneel is en dat het dan ook niet altijd goed te begrijpen is wat hij daarmee bedoelt. Maar vermoedelijk is het zo dat hij zegt, ik ben net als jullie geworden, ik ben een Jood van huis uit. En jullie zijn gelovigen uit de niet-Joden, daar in Galatië. En jullie proberen nou net te worden zoals ik was. Jullie proberen een soort halve Joden te worden door je aan de wet te onderwerpen en je laten besnijden. Maar het is eigenlijk net andersom, ik ben zoals jullie geworden. Voor God sta ik alleen maar op basis van het geloof in de Heer Jezus. Ik ben alleen maar afhankelijk van genade. En besnijdenis of werken der wet kunnen daar niets aan toevoegen. Wees dus zoals ik. Want ik ben geworden alsof ik ook een niet-Jood was. Die alleen maar uit de genade van God kan leven door het geloof. Paulus zegt, u hebt mij geen onrecht aangedaan. Zo van, ik heb nooit wat dat betreft over jullie te klagen gehad. We zullen dat direct ook zien. Ze waren helemaal verrukt van hem. Ze hadden alles voor hem over. Hij zegt als het ware, doe dat dan nu ook niet. Jullie zouden mij groot onrecht aandoen als jullie nu van mijn onderwijs zouden afwijken en zouden toegeven aan deze dwaalleer. En dan herinnert hij hen, dat is heel bijzonder, in vers 13 tot 15 aan zijn eerste bezoek aan hen. Of het eerste is, dat is moeilijk, je kunt ook eenvoudig vertalen in het begin. Dus je hoeft niet te speculeren of er nou al verschillende bezoeken van de apostel daar geweest zijn, doet er niet toe. Bij dat bezoek was er iets merkwaardigs gebeurd. En dat is, Paulus was bij die Galaten blijven hangen, omdat hij toen, zo is het waarschijnlijk het beste de tekst te lezen, door een ziekte is overvallen. Daar zal die uitdrukking lichamelijke zwakheid op doelen. Misschien naar de mens gesproken, als hij die lichamelijke zwakheid niet gehad had, dan zou hij door die streken zijn gereisd om naar verdere streken te gaan. Maar God had het zo beschikt dat hij even aan een plaats was gebonden. En juist daardoor hebben deze mensen het evangelie kunnen horen. De verzoeking voor u, in mijn lichaam letterlijk staat er uw verzoeking. Vandaar dat veel handschriften dat veranderd hebben in mijn verzoeking. Maar deze moeilijke lezing is toch wel de oorspronkelijke. Uw verzoeking, dat wil zeggen de verzoeking die ik voor jullie heb doorgemaakt. Want jullie hebben daarvan geprofiteerd. Doordat mij die kwaal overviel, was ik aan jullie plaatsgebonden. En daardoor konden jullie het evangelie horen. En het was waarschijnlijk een kwaal waardoor hij de verachting op zich zou kunnen laden van ongeestelijke mensen. Maar deze mensen hoorden het evangelie. En ze bekommerden zich er niet om dat dat kwam van een apostel die maar half in zijn doen was. Ze hebben hem niet veracht of verafschuwd, letterlijk uitgespuwd. Maar staat er, u nam mij aan als een engel van God, als Christus Jezus. Dat is wat het echte woord van God doet. Dan kijk je niet meer naar de dienstknecht of die je bevalt, want die is dan alleen nog maar een kanaal waardoor de zegen van God en van zijn evangelie tot de mensen komt. Zelfs als is dat kleine mannetje Paulus, dat ook nog met een lichamelijk gebrek daarbij hen was en daardoor tijdelijk geblokkeerd werd in zijn reizen, het maakte hen niet uit. Het was alsof ze het van een engel zelf hadden gehoord. Want het was het woord, dat beseften ze, dat betuigden ze, dat niet van mensen kwam, maar dat van God kwam. Zoals we het gevonden hebben in 1 Thessalonicenzen 2, jullie hebben dat woord niet aangenomen als een woord van mensen, maar als een woord van God. Zo zit je te luisteren naar de prediking. Want in de prediking hoor je niet een mens, maar komt het woord van God tot je. En zo was het bij Paulus gegaan, zo was het met deze gelaten gegaan. Waarin prees u zich dan gelukkig, vergeleken met nu? Nu lijkt het wel alsof jullie mij aan de kant schuiven, doordat je meegezogen wordt door deze dwaalleer. Waar waren jullie toen dan zo blij met mij? Jullie waren zo ongelooflijk blij over het evangelie, dat als het mogelijk was geweest, dan zouden jullie je ogen uitgerukt en mij gegeven. Sommigen hebben eruit geconcludeerd dat die kwaal van Paulus een oogkwaal was. Daar zijn misschien ook wel andere aanwijzingen voor te vinden, maar geen bewijzen. Het kan ook zijn dat hij eenvoudig bedoelt, jullie hadden het kostbaarste dat je in je lichaam hebt, je ogen. Wie zou zijn ogen willen missen? Maar jullie hebben zoveel van mij gehouden, omdat je zoveel van de boodschap hield, omdat je zoveel van de oorsprong van die boodschap hield, van de Heer zelf. Jullie waren bereid zelfs je ogen uit te rukken en aan mij te geven, als dat een zinnig doel had gediend. Zo dachten jullie toen over mij. Hoe komt het dat jullie dan nu zo anders over mij denken? Ben ik dus uw vijand geworden door u de waarheid te zeggen? Ik heb jullie de waarheid verkondigd, het ware evangelie. En nu beginnen jullie de dwaalleer te geloven. Denken jullie dan soms dat ik vijandig tegenover jullie sta? Dat ik een hekel aan jullie heb? En dat ik jullie daarom maar wat op de mouw gespeld heb? Toen waren jullie zo geweldig gelukkig met de boodschap. En dus ook met mij, degene die die boodschap had gebracht. En nu jullie de dwaalleer beginnen te geloven, schijnen jullie ook te gaan geloven dat ik blijkbaar jullie leugens heb verkondigd. Wat is er met jullie gebeurd? Dat er zo'n geweldige verandering in jullie ziel is gebeurd. Hun ijveren voor u, dat is dat ijveren door de dwaalleraars die zich uitsloven om jullie van mij af te trekken en achter hun eigen dwaalleringen aan te trekken. Hun ijveren voor u is niet goed, want het heeft een rampzalige uitwerking op jullie en op jullie geestelijk leven. Zij willen u van mij afscheiden. Ze spreken lelijk over de apostel, om die Galaten helemaal aan hun kant te trekken. Omdat u voor hen ijver betoont, zoals jullie dat vroeger voor mij gedaan hebben. Nu is het goed in het goede altijd ijver te betonen en niet alleen wanneer ik bij u ben. Dus Paulus bedoelt blijkbaar, als het om ijveren voor jullie gaat, wat zoals die dwaalleraars dat nu doen, dat heb ik ook voor jullie gedaan. En dat doe ik nog. Dat heb ik niet alleen maar gedaan toen ik bij jullie was, ik doe dat nou nog, daarom schrijf ik deze brief. Ik ben nog steeds bezig met ijver, met alle inzet van mijn krachten, jullie welzijn te zoeken. En dan volgt hier ook een van de meest ontroerende woorden in deze brief. Een tekst die je misschien wel als de kerntekst in deze brief zou kunnen beschouwen. Want het ging Paulus er maar niet om dat zij orthodoxer zouden worden. Er is veel te veel streven naar orthodoxie, een uiterlijke rechtzinnigheid die niet werkelijk met een levend geloofsleven verbonden wordt. Een actief geloofsleven. Een levende relatie met de Heer. Voor zo'n dode orthodoxie koopt niemand wat. En is gedoemd aan zijn eigen doodsheid ten onder te gaan. Waar het Paulus om gaat is niet dat ze de rechte leer omhelzen met hun verstand, maar dat ze veranderen in hun binnenste, in hun hart. Paulus zegt, toen ik bij jullie was, heb ik barensweeën gehad. En ik heb jullie als het ware voortgebracht. Natuurlijk, we zijn uit God geboren. Maar Paulus zegt, ik ben als het ware jullie moeder geweest, die jullie heeft voortgebracht. En nu zegt hij, nou ben ik opnieuw in barensweeën, want ik ben jullie kwijt. Jullie zijn mijn kinderen niet meer, dat is jullie schuld. Daarom ook die dierbare uitdrukking, mijn kinderen. En dan wisselt hij heel merkwaardig van beeld, dat is heel frappant, dat doet hij al vaker. Hij zegt, mijn kinderen van wie ik opnieuw in barensweeën ben. En dan zou je verwachten dat er komt, opdat jullie opnieuw uit mij door mijn prediking geboren worden. Maar hij zegt heel iets anders, hij zegt, opdat Christus uit jullie geboren wordt. Ziet u hoe merkwaardig die beeldspraak is? Paulus zegt, ik heb er de barensweeën van, met het doel dat Christus uit jullie geboren wordt. En begrijpt u waarom ik dit een kerntekst noem? Het gaat niet om orthodoxie, het gaat niet om de rechte leer. Het gaat niet om leerstellige argumenten voor of tegen de besnijdenis. Het gaat om Christus, en als je hem niet hebt, heb je niets. En als je de besnijdenis daartussen schuift, dan verlies je Christus, zullen we straks zien in hoofdstuk 5. Je kunt niet schipperen, je kunt niet en het een en het ander. Het is het judaïsme of het is het christendom. En wat zijn er in de geschiedenis van de christelijke kerk niet veel pogingen ondernomen om judaïsme en christendom toch met elkaar te vermengen. Een beetje van Christus, maar ook de besnijdenis, ook een heleboel van de wet van Mozes, zoveel mogelijk, de offeranden brengen dan nog net niet. Hoewel ik gisteren nog een niet-Joodse christen hoorde zeggen, als de tempel van Jeruzalem er zou staan, dan zou ik geen bezwaar hebben met mijn Joodse broeders daar offers te brengen. Zoveel vermenging van Jodendom en christendom. Mocht Christus opnieuw in jullie gestalte krijgen, want om hem gaat het. En dat is zo belangrijk. Vraag u af, als u ooit een ijveraar bent voor de rechte leer, of het u gaat om Christus, of alleen maar om uw orthodoxe gelijk. En denk niet te gauw dat het om Christus gaat. Er is zoveel strijden voor eigen eer en voor eigen belangen. Er is zoveel meer eigen belang, ook in allerlei theologische modellen. En zo weinig waarin het echt gaat om een persoon. Paulus zegt, ik zie Christus niet meer in jullie. Want wie zich stelt op de grondslag van de wet, inclusief de besnijdenis, daar is Christus ver te zoeken. Ik ben met jullie ten einde raad, zegt hij in vers 20. Ik wilde wel dat ik nu bij u was en op een andere toon kon spreken, zoals je als vader graag met je kinderen spreekt. Maar soms moet je wel een sterke, krachtige taal gebruiken. Er is niks aan te doen, dat wil je niet, maar dat kan soms niet anders. Soms moet je iemand keihard in zijn gezicht de waarheid zeggen. Die zou het niet willen. Je zou willen dat het anders was, dat je fijne broederzusterlijke gemeenschap kon hebben. En in werkelijkheid moet je zo scherp je verzetten tegen de leugen. Maar dat doe je niet omdat je een hekel hebt aan die ander. Integendeel, juist om die ander te winnen, want je wil zo graag dat Christus weer gestalte krijgt, zichtbaar wordt in het leven, in het spreken en doen van zo'n christen. De mensen zouden kunnen zeggen, maar Paulus, jij verkondigt toch heel nieuwe dingen. Kijk nou toch eens in het Oude Testament. Je moet goed bedenken, dat was natuurlijk zo ongeveer de enige schrift die er was. Er waren hier en daar wat brieven van het Nieuwe Testament, van Paulus zelf. Maar of die voor het besef van de mensen al op één lijn stonden met het Oude Testament, dat is nog maar de vraag. De schrift was voor hen het Oude Testament. En ze konden dus zeggen, Paulus, jij bent niet in overeenstemming met de schrift. En ik gaf het straks al even aan. In de schrift zie je, als je een zoon van Abraham wilt zijn, dan moet je je laten besnijden. Ismaël was een zoon van Abraham, hij werd besneden. Isaac was een zoon van Abraham, hij was besneden. Alle zonen van Abraham die ooit geleefd hebben, waren besneden. En nu wil jij, Paulus, iets nieuws invoeren. Jij zegt tegen de christenen, denk maar aan Galaten 3, daar hebben we dat gelezen. Jullie zijn zonen van Abraham, maar jullie hoeven je niet laten besnijden. Paulus, dat is nieuw lichterij, dat is in strijd met de schrift. En Paulus zegt, jullie begrijpen de schrift niet. Zeg mij, u die onder de wet wilt staan, luistert u niet naar de wet? Ziet u hoe hij dat woord wet op twee manieren gebruikt? Onder de wet staan, dan gaat het om de wet van Sinaï. Maar het woord wet, oftewel Torah, kan ook een aanleiding zijn voor het hele Oude Testament. In Romeinen 3 citeert Paulus de Torah en dan citeert hij uit de Psalmen. Dus soms zie je dat de uitdrukking de wet een aanduiding is voor de hele Pentateuch of zelfs voor het hele Oude Testament. Paulus zegt hier, ik ga nu wat ik betoogd heb tot dusver aantonen uit de schrift. Ik verkondig geen nieuwe leringen. Wat ik zeg is geheel in de lijn van de schrift, van de Torah, van de Tenach, zoals de Joden het Oude Testament noemen. Hij zegt, er zijn namelijk twee verbonden, twee bestellen, heb ik straks al gezegd. We komen tot dat voorbeeld van Hagar en Sara. Twee bestellen. Luister naar de wet, naar het Oude Testament. Abraham had twee zonen en die twee zonen representeren twee verbonden. En die twee verbonden zijn scherp gescheiden. De dwaalleraars wilden het zo voorstellen dat zij zonen van Abraham waren en dat en wel via Isaac. Dus via Sara. Zij waren geen Ismaëlieten, zij waren van de lijn van Isaac. Maar Paulus zegt, nee, er zijn twee heel verschillende zonen en die vertegenwoordigen twee verbonden. Tweeërlei bestel. En hij zegt dan dit, ik ga u vast de eindconclusie vertellen. Hij zegt, deze judaïsten zijn in feite, ja, fysiek nakomelingen van Isaac, maar geestelijk nazaten van Ismaël. Dit is heel ingrijpend. U moet zich voorstellen, als Paulus een Jood en een christen Arabier naast elkaar zou zetten. Zoals dat in het tegenwoordige Israël natuurlijk gebeurt. Daar heb je heel veel christen Arabieren. En je hebt daar ook Joden die de Heer Jezus niet willen kennen. Dat is natuurlijk een heel merkwaardige situatie. En je zou kunnen voorstellen dat Paulus tegen die Jood zegt, luister, jij bent fysiek een nazaat van Isaac, maar geestelijk ben jij een nazaat van Ismaël. En vervolgens zegt hij tegen die christen Palestijn, jij bent fysiek een nazaat van Ismaël, maar geestelijk ben jij een zoon van Isaac. Daar zal die Jood wel erg boos om worden, maar dit is precies de kern van wat hier staat. Want een zoon van Isaac, dat betekent een zoon van de belofte te zijn. Een zoon van de vrije. En Ismaël, dat hoort bij Hagar, dat hoort bij de slavin, dat hoort bij de Sinaï. Paulus schildert hier die twee bestellen met een aantal trefwoorden. Het oude verbond tegenover het nieuwe verbond. Dat is Ismaël tegenover Isaac. Of kijk naar hun moeders, Hagar tegenover Sara. Het eerste is de slavernij, want Hagar was een slavin. Het tweede is de vrijheid, want Sara was een vrije vrouw. Het eerste, als je over slavernij denkt, gaat het over de slavernij van de zonde. Het eerste is het vlees, zoals hij zegt. Naar het vlees geboren. Daartegenover staat degene die naar de belofte geboren was. Oftewel, die uit de geest geboren was. Beide uitdrukkingen vind je in deze pericoop. Ik neem die even samen. Het vlees staat tegenover de belofte en de geest. De berg Sinaï, waar de wet gegeven is, representeert de slavernij. De slavernij namelijk onder het juk van de wet. Later zegt Paulus, jullie willen je onder het slavenjuk begeven. Daar tegenover staat de berg Sion. Die vindt u hier impliciet, want er wordt hier een schriftplaats geciteerd uit Jesaja 54, vers 1... Je wordt geciteerd in vers 27 en daar gaat het over Sion. De Sinaï staat tegenover Sion. Het aardse Jeruzalem staat tegenover het hemelse Jeruzalem. De kinderen van de slavin staan tegenover de kinderen van de vrije. Nou, dat hoort helemaal bij de contrasten die we al eerder gezien hebben. Tegenover de werken der wet staan de werken van het geloof. De werken die gedaan zijn door de genade van God. Tegenover de onmondigen van deze geestelijke Ismaëlieten, deze slaven, staat het zoonschap van degene die geestelijke nazaten zijn van Sara, van Isaac. Tegenover de wereldgeesten, de wereldmachten, of het nou wetticisme is of afgoderij, staat Christus. Die laatste paar dingen heb ik genoemd, samenvatting van wat we de vorige keer gezien hebben. Begrijpt u nou waarom ik straks zei, door welke moeder bent u opgevoed? Voortdurend probeerde men deze twee bestellen in elkaar te schuiven. De Heer Jezus heeft al duidelijk gemaakt, Johannes 8, tegenover de Farizeeën. Jullie zijn nageslacht van Abraham, dat kan je natuurlijk niet logeren. Jullie zijn de fysieke nazaten van Abraham, jullie zijn Joden, afstammelingen van Juda. Maar geestelijk gesproken erkende hij niet hen als kinderen van Abraham. Want een kinderen van Abraham zijn alleen diegenen die wandelen in het geloof van Abraham. Abraham heeft geloofd toen er nog helemaal geen wet was. Abraham stond volledig in de genade van God, gebaseerd op de onberouwelijke belofte van God, die God niet gegeven heeft op basis van enige verdiensten van Abraham. Bij Abraham vind je geen werken der wet, geen eigen verdiensten, alleen maar geloof, waardoor hij gerechtvaardigd was, alleen maar genade. Om een geestelijke nazaat van Abraham te zijn, moet je dat geloof van Abraham hebben, dat zich volledig aan Gods genade uitlevert en niets verwacht van de werken van het vlees. Dat wat geïllustreerd wordt in het feit dat Abraham zijn zoon Isaac verwekte ver boven de geëigende leeftijd. Je kunt dus een Jood zijn, nazaat van Abraham, terwijl je geen zoon van Abraham bent. In Romeinen 4 vind je datzelfde. Abraham heeft tweeërlei nageslacht. Een fysiek nageslacht, dat is Israël tot op de dag van vandaag. En een geestelijk nageslacht, zowel in Israël als daarbuiten. Dat zijn al degenen die wandelen in hetzelfde geloof als Abraham. Je wordt geen zoon of dochter van Abraham door de kinderdoop. Je wordt een zoon en dochter van Abraham op grond van geloof. Galaten 3. En door niets anders. Je wordt een zoon of een dochter van Abraham door het geloof. Een geloof dat niets verwacht van werken der wet. En dat alles verwacht van de genade van God waaraan het zich toevertrouwt. En om het dus nog sterker te zeggen, voegde ik eraan toe dat een fysieke Ismaëliet, een christen-Palestijn, die in het geloof van vader Abraham wandelt, geestelijk een zoon van Abraham is. En die Jood niet. Die Jood die niet gelooft. Hoeveel christenen zijn er niet opgevoed onder Hagar? En ik kan u dat zo illustreren. U hoeft zich niet te melden vanavond, u hoeft alleen maar uw eigen hart te onderzoeken. Hoeveel hebben niet elke zondag Sinaï gehoord? Of nog? Niet de wet van Christus, waar Paulus het over heeft in Galaten 6, maar de wet van Sinaï. Hoeveel hebben niet gehoord, hoewel officieel werd geleerd dat een mens alleen door genade behouden wordt, dat daar toch wel een heleboel bij komt. Het zal zo gemakkelijk niet gaan. Je moet bijvoorbeeld elke avond je zonde belijden, dat is zo'n praktische voorwaarde. Of vergeving vragen, dat is nog niet eens zonde belijden. Ik hoef u alleen maar de praktische vraag te stellen. Als u werkelijk uit genade zou leven, dan zou u weten, zelfs al zou u in de fout gaan, dat u nog steeds staat in de genade van God. Want u bent in die genade terechtgekomen door geen enkele verdienste. U kunt dus ook door geen enkele fout uit die genade vervallen. Daarom is er bij degenen die onder Hagar worden opgevoed zoveel geloofsonzekerheid. Want als er weer zo versprake is van zonde, voor zover er al enig vermoeden was dat je een kind van God bent, dan is dat vermoeden alweer weg als je gezondigd hebt. Want je denkt toch op een of andere manier dat alleen brave kinderen van God kunnen zijn. En daarom is er nooit dat echte verstaan van de genade onder Hagar. Langs een omweggetje moet je het je toch op een of andere manier waardig maken. Zoals zoveel domme ouders bij hun kinderen de indruk wekken dat ze die kinderen alleen maar lief hebben als die kinderen braaf zijn. Alsof kinderen de liefde van hun ouders verdienen moeten. En dan moet je eens proberen zulke mensen die onder Hagar groot geworden zijn met de liefde van God in aanraking te brengen. Ze hebben dan net zo goed het idee dat ze die liefde van God voortdurend moeten verdienen. Door braaf te zijn, oppassend te zijn. Als het dan weer misgaat, zijn ze ook weer helemaal de draad kwijt. Maar zelfs in veel gevallen hun zekerheid. Want ze zijn niet gevestigd in de genade. Ze willen ook altijd door de wet onderwezen worden. Altijd door de wet, terwijl Titus 2 zegt, is de genade die ons onderwijst hoe we moeten leven. Niet de wet. Ze willen opgroeien in het steeds beter, de hele heiliging, prediking over heiliging, gaat het hoe je steeds beter kunt voldoen aan die wet. Terwijl Petrus zegt in 2 Petrus 3 vers 18, groeit op in de genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Niet groeit op tot de genade, alsof je daar weer je best voor moet doen. Nee, als staande in de genade, groeit op in de genade. En altijd als je dat sterk benadrukt, dan zijn er mensen die zeggen, ja, als je zo praat, dan kun je zeker maar aanzondigen. Nou, dus Paulus kreeg datzelfde verwijt. En iedereen die de boodschap van de genade van God verkondigt, die krijgt dat verwijt. Als je het evangelie niet, als je nooit dat verwijt krijgt, heb je het evangelie niet goed gebracht. Begrijpt u wat ik bedoel? Je moet zo de genade benadrukken en leren dat het geestelijk leven totaal genade is. Leven uit de geest en niet uit het vlees. Werken der wet doen, daar helemaal niks aan toe, of je nou wedergeboren bent of niet. Je leeft uitsluitend uit de genade. Je moet dat zo benadrukken totdat iemand zegt, nou dan kun je zeker maar aanleven. He, eindelijk. Dat zeiden ze namelijk tegen Paulus ook. Dan heb je de evangelie goed verkondigd. Dr. Martin Lloyd-Jones, toch een echte Calvinist, dus het is wel leuk om het eens van die kant te horen. Die schrijft, hoe komt het dat wij zo weinig het verwijt krijgen? Ja, als je zo predikt, dan kun je zeker maar aanleven. Hij zegt, omdat wij niet zo radicaal de genade van God prediken zoals Paulus dat deed. Daarom is Paulus vuurbang. Of het nou de besnijdenis is, of dat het nou de wet is, om welke vorm dan ook, dat ook maar iets, mens weer het idee geeft, dat hij bij God in een goed blaadje moet zien te komen. Waarom zou je de wet voorlezen? Voor de ongelovigen, die worden er alleen nog maar dieper door in de goot getrapt. De fariseeën, die elke zondag in die spiegel van de wet kijken, die kunnen hun eigen gerechtigheid daardoor alleen nog maar vergroten. Door te zeggen van, nou, weer niemand gedood van de week, weer geen echtbreuk gepleegd, ik heb het er goed van afgebracht. En de ware gelovigen hebben die wet ook al niet nodig, want die is voor onrechtvaardiger en goddelozer, zegt 1 Timotheüs 1, die hebben de wet van Christus. Dus drie groepen. Die er geen van allen mee dient. Maar dat is Hagar. En daarom is het zo moeilijk. Mensen die onder Hagar zijn groot geworden. Zelfs als ze zien dat ze een kind van God mogen zijn. Zelfs als ze leven uit de genade. Elke keer komt Hagar weer om de hoek kijken. Dat is geen wonder. We zijn allemaal gestempeld. Ook door onze aardse moeders die ons hebben grootgebracht. En met zijn geestelijke moeder is dat precies net zo. Geestelijke moeders is dat net zo. De judaïsten probeerden zo voor te stellen dat ze nazaten waren van Sarah en ze wilden leven als Ismaël. Dat gaat niet, zei Paulus. Die twee dingen staan radicaal tegenover elkaar. Hij gebruikt die drie beelden. Een vrouw, Hagar en Sarah. Een berg, Sinaï tegenover Sion. En een stad, het aardse Jeruzalem en het hemelse Jeruzalem. En van het hemelse Jeruzalem zegt hij, dat is onze moeder. Dat is onze moeder. En zij die blijven staan bij de wet van Sinaï. Dat is het Jeruzalem, het tegenwoordige Jeruzalem. Met zijn tempel en zijn judaïsme. God had het judaïsme niet ingesteld. Dat is wat de Joden ervan gemaakt hebben. Dat zit namelijk in ons menselijk bloed. De Joden hebben van wat God op Sinaï gaf, dat was een godsdienst door en door van genade. Barmhartig en genadig is de Heer, langmoedig en groot van goedertierenheid, verkondigde hij op de Sinaï. En wat maakten wij ervan? Alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Drie keer. Drie keer een gelofte die Israël helemaal niet waargemaakt heeft en niet kon waarmaken. Ze moesten zelfs verlost worden van die gelofte. Die ze keer op keer gebroken hebben. Jodendom is een godsdienst gebaseerd op pure genade. Maar het judaïsme is gebaseerd puur op de wet. En zo is met christendom ook. Het ware christelijk geloof is gebaseerd op pure genade. En wat maken wij van? We voeren langs de achterdeur de wet van Sinaï weer in. En ik weet best, u hebt 100 vragen daarover. Heerlijk, kan u straks allemaal vragen. Ik heb de hele nacht de tijd. U vraagt maar. Maar als u maar goed begrijpt. Het evangelie van de genade van God. Dat mag, moet recht overeind blijven staan. Kun je dan maar aanleven? Nee, juist niet. Dat kun je helemaal niet. Alleen, ik zeg het nou zelf al verkeerd. Ik ga bijna Hagariaans praten. Zo gauw je begint met je mag dit niet en je mag dat niet, ben je alweer wettisch bezig. Weet u wat Paulus zegt? We gaan het direct zien hoor. Weet u wat Paulus zegt? Als je werkelijk onder Sara bent groot geworden, dan wil je helemaal niet zondigen. Dan wil je alleen maar de Heer dienen. Dat is namelijk je nieuwe natuur geworden. Dat is wat Jacobus noemt de wet der vrijheid. Weet u wat de wet der vrijheid is? Tegen iemand die uitgehongerd is en aan tafel zit zeggen, gij zult eten. Dat is de wet der vrijheid. Moet even doordringen. Heb je hem? De wet van Christus zegt tegen mij, gij zult dit. En ik denk, hé, maar dat is precies wat ik ook graag wil. Als het dan ik was, dat is de nieuwe natuur, hè, door de kracht van de Heilige Geest. Ik heb het niet over het vlees. Maar die nieuwe natuur die in ons is, door de kracht van de Heilige Geest, die wil precies dat. En daarom vat Paulus ook die hele wet samen in het liefdegebod. Maar een liefde, zo gauw je van de liefde een gebod maakt. Vandaar dat het zo'n penibele uitdrukking is. Tuurlijk, het is een gebod. Maar het is een gebod dat van binnenuit komt, dat niet als een juk opgelegd wordt. Want een juk dat opgelegd wordt is iets wat tegen onze natuur ingaat. De wet van Sinaï gaat tegen onze natuur in. En dan denken wij nou we christenen geworden zijn, dat we dan met heel veel jezelf opwerken en goed je best doen vooral, dat noemen we dan heiligmaking, dat we dan langzamerhand steeds beter leren die wet van Sinaï wel te volbrengen. En ontdekken we dat dat niet lukt en dan krijg je de hele toestanden van Romeinen 7 en zoveel mensen zijn eraan gewend dat ze denken dat het ook zo hoort. Dat dat de normale toestand is. In plaats van te leven uit de genade. Door de kracht van Gods geest, dat is Romeinen 8. Romeinen 7 is Hagar, Romeinen 8 is Sara. Dat is de belofte, dat is de geest, dat is de vrijheid. Dit is zo ongelooflijk fundamenteel. En nogmaals, naar de mens gesproken, als je door Hagar bent opgevoerd, is het een wonder als je ooit van Hagar afkomt in je ziel. Zoals je aardse moeder jouw hele, als je die tenminste niet heel vroeg verloren hebt, maar dan heeft de andere die plaats van je aardse moeder ingenomen. Zoals je aardse moeder je in het bloed zit, je hele leven lang. Of het nou leuk vindt of niet. Zo zit die geestelijke moeder ook in je bloed. En het is genade van God als je van Hagar afkomt. Daarom is Paulus zo fel tegen die gelaat. Hij zegt, jullie zijn tot dusver groot geworden tot Sara. Nou zijn jullie in de puberteit. En nou zeggen jullie, Sara, we willen jou niet meer als moeder. We willen zo graag moeder Hagar hebben. Want als we een moeder Hagar hebben, dan denken we dat we God meer zullen behagen. Dat is in feite wat jullie zeggen, zegt Paulus. Over naar moeder Hagar, dan zijn we nog meer Gods welgevallen. Maar daar staat hier ook in dit gedeelte, Hagar en Sara, of beter gezegd, Isaac en Ismaël kunnen niet in één tent leven. Heel wat tenten in Nederland waar ze proberen Isaac en Ismaël onder één dak te laten leven, dat kan niet. Drijf de slavin en haar zoon uit, want de zoon van de slavin zal geenszins erven met de zoon van de vrije, zegt vers 30. Drijf ze uit, want ze kunnen niet in één tent. En als je toch probeert, zul je het alleen maar ontdekken tot schade voor je ziel. Een beetje van Hagar en een beetje van Sara, dat is dan de oplossing. Een beetje van dit en een beetje van dat. Drijf uit. Broeders, wij zijn geen kinderen van een slavin, maar van de vrije. Je zal uit de vrije geboren zijn en dan halverwege over willen naar de slavin. Dat is wat jullie willen. Jullie zijn vrijgemaakt voor de vrijheid, mensen. Dat staat dan vast en laat u niet weer onder een slavenjuk binden. Onder wat voor wet dan ook, behalve die ene, dat is de wet van Christus. Galaten 6 vers 2. Dat is die wet van Christus. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Maar ik ga nou nog niet Galaten 6 vers 2 uitleggen. Dit staat zo radicaal tegenover elkaar. Hij zegt, als u zich laat besnijden, dan zal Christus u niets baten. Dan heb je het weer. Nou, maar geeft het nou of je laat besnijden. Daardoor ben je er eigenlijk nog meer een zoon van Abraham. Want alle zonen van Abraham zijn toch besneden? Natuurlijk, we leven uit het geloof door Abraham. Maar het is toch nog mooier als je de besnijdenis er ook bij hebt. Nee, zegt Paulus. Die twee zijn water en vuur, ze verdragen elkaar niet. Als je besnijdenis inbrengt, is Christus van geen nut voor jou. Het is het een of het ander. Want dat is zo moeilijk voor veel mensen te begrijpen die een beetje van twee walletjes willen eten. Als je met die besnijdenis begint, dan moet je de hele zaak erbij nemen. Dan moet je de hele wet onderhouden. Dat zei ik gisteren ook tegen mijn vriend, met wie ik deze discussie had over de besnijdenis. Dan moet je de hele wet onderhouden. Ik zei, er zit geen uitzondering op. Eigenlijk was het daar andersom, hij wilde de wet onderhouden. Ik zei, dan moet je ook laten besnijden. Dat is de uiterste consequentie. Die besnijdenis was er zelfs al van voor de wet. Dat hoort er allemaal bij. Dan ben je schuldig, een schuldenaar, die hele wet te volbrengen. En dan zegt hij ten derde in vers 4, je bent van elke zegen in Christus beroofd, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden, u bent van de genade vervallen. Nou krijg je die vermengeling, hè, van Hagar en Sara. Nee, maar wij willen niet door de wet gerechtvaardigd worden, wij worden alleen uitsluitend door het geloof gerechtvaardigd. Dus niet door werken der wet, nee. Waarom breng je dan via de achterdeur vervolgens die werken der wet weer naar binnen? Ja, om die te doen uit dankbaarheid. Ja, maar dat lukt niet, hè. Je probeert het wel wanhopig, maar dat lukt niet. Je stuit elke keer weer op je onvermogen om die werken der wet te volbrengen. Want het is Hagar, het is een verkeerd principe. Luister maar naar de hele prediking over de heiligmaking. Eerst was al die hele negatieve instelling. Het is altijd het proberen die zonde te overwinnen door zo goed mogelijk je best te doen om die wet te volbrengen. Je wordt, en dan toch via een omweg, via de werken der wet gerechtvaardigd te worden. Als het niet zo was, waarom dan die wet? Waarom dan die wet? Ja, die is voor de ongelovigen. Om hun ellende te leren kennen. En wat doe je dan vervolgens als ze hun ellende kennen? Beur je ze dan op? Haal je ze dan uit het slijk? Afgezien van het feit dat het een zeer gebrekkig middel is. Ik heb u al eerder verteld, Paulus keek in de spiegel van die wet en die zag een meest brave Jood die je kon voorstellen. Onberispelijk. Dat zegt hij zelf in Filippenzen 3. Wat de gerechtigheid die in de wet is betreft, was er niks op hem aan te merken. Hij bepaalt niet zijn ellende leren kennen uit de werken der wet. Dan zegt Paulus dit, dat is heel mooi. Dat is alvast een voorbode van waar het in de wet werkelijk om gaat. Wij verwachten door de geest, op grond van geloof, de hoop van de gerechtigheid. Uit geloof, niet uit werken der wet. Word je gerechtvaardigd, maar er zit in rechtvaardigmaking ook nog een diepere toekomstige dimensie. Dat is de hoop. We hebben nog niet alles ontvangen wat het geloof voor ons in petto heeft. Door het geloof word je gerechtvaardigd. En daar zit ook nog een element van hoop in, want we krijgen er nog steeds meer bij. Was het alleen al de verlossing van ons lichaam, de verlossing van het vlees dat in ons is, die zondige natuur, krijgen we allemaal nog. Vers 6, want in Christus Jezus heeft nog besnijdenis enige kracht, nog onbesneden zijn. Dus je moet ook niet denken dat als je onbesneden bent, dat je dan een streepje voor hebt. Het maakt gewoon allemaal heel niks uit. Waar het om gaat is of je een besneden hart hebt. Ik las gisteren in een andere gemeenschap uit Leviticus, waar de Heere God zegt tegen Israël, jullie onbesneden hart. Daar heb je nou precies hetzelfde als wat ik straks zei over die Jood en die Christen-Palestijn. Je hebt Joden die in het vlees besneden zijn, maar niet in hun hart. Je hebt Christen-Palestijnen, trouwens alle christenen geldt het voor, die in hun hart besneden zijn, maar wellicht niet in hun vlees. We hebben hetzelfde contrast. Wat zou nou voor God meer waarde hebben? Die besnijdenis in je vlees of die besnijdenis in je hart? Ooit zei een Joodse rabbi tegen mij, allebei natuurlijk. Hij zei, ik ben besneden in mijn vlees en besneden in mijn hart. Dan hebben we daarover doorgepraat, want het is makkelijk genoeg om te zeggen dat je besneden bent in je hart. Besneden in je hart, daar gaat het om. Dat is geloof. Geloof dat door liefde werkt. Dus geloof niet alleen maar als een eenmalige daad, waardoor je dan gerechtvaardigd bent uit geloof en naar de hemel gaat en zo. Nee, geloof dat werkzaam wordt. Hier heb je de wet van Christus. Maar als een natuurwet binnenin je. Zoals je tegen een vogel zegt, vlieg. Dat is precies wat die vogel eigenlijk ook het liefste doet. Je zegt tegen die vis, zwem. Nou, dat was hij precies ook van plan. Het zit hem helemaal in de aard. De wet van Sinaï zegt tegen vissen, vlieg. En tegen vogels, zwem. Nou ja, sommige vissen kunnen vliegen en andere vogels kunnen zwemmen. Maar u begrijpt wat ik bedoel te zeggen. De wet van Sinaï vraagt voortdurend dingen die wij niet kunnen. Die wij niet in de kracht van ons vlees kunnen. En wat ook niet de bedoeling is dat we ze door de Heilige Geest doen. De Heilige Geest doet het vanzelf. Romeinen 8 vers 4 is een heel merkwaardige tekst die zegt, als je vervuld bent met de Geest, dan denk je maar niet in de wet. Als je vervuld bent met de Geest, gericht op Christus, weet je wat er dan gebeurt? Dan wordt vanzelf die rechtvaardige eis van de wet in jou vervuld. Hoef je helemaal niet over na te denken. Dan zegt God achteraf tegen jou, hey, jij hebt mijn wet volbracht. Oh, dan moet je eens stilgestaan. Nee, natuurlijk niet. Juist door er niet aan te denken, maar door op Christus gericht te zijn en door helemaal vol te zijn van hem en vervuld te zijn met de geest, ging het vanzelf. Dat is de wet van Christus. Vol zijn van hem, hij krijgt gestalte in ons. En wat gebeurt er? Wij volbrengen de wet van Christus, wij volbrengen de wil van God in Christus over ons leven. Maar niet als een moeten waar je je best voor doet. Ik zeg wel eens in de prediking, het is verboden als christen om je best te doen. Het idee van je best doen is al wetticisme. Ik heb ooit een psychiater gekend, een christenpsychiater die tegen zijn kinderen zei, dus ik verbied jullie om je best te doen. Hij had een gruwelijke hekel aan kinderen die hun best deden. Dan moet je natuurlijk wel begrijpen hoe hij dat bedoelde. Anders zijn er weer mensen net als tegen Paulus. Hè, van, oh, dus het maakt helemaal niet uit. Weet je wel, precies zo. Maar hij zei, in het christen je best doen, dat betekent, we moeten toch weer iets aan toevoegen om met God in een goed blaadje te komen. Nee, hoeft niet. Want God houdt niet van jou omdat je zo goed je best doet, maar omdat je zijn kind bent. En elke keer hoor ik in uw denken, ja, dus het maakt helemaal niet uit hoe je leeft. Elke keer. Ik denk, oh, ik ben goed op weg, denk ik dan, want dat zei ze tegen Paulus zo. God houdt van je niet omdat je zo goed je best doet. Omdat je zoveel boeken geschreven hebt, of zoveel preken gehouden hebt. Hij houdt van je omdat je zijn kind bent. En als je een fout maakt, dat is dan jammer, dat is heel erg misschien zelfs wel. Maar hij houdt dan nog steeds van je. Stel eens voor dat je een fout maakt en God zegt, oh, jij hebt weer mijn wet overtreden. Of dat God tegen mij zegt, dat is erg jammer, maar joh, sta op. En we gaan weer opnieuw beginnen. Want ik hou van je. En ik hou ook van je, al heb je die fout gemaakt. Want dan wist ik van tevoren al dat je niet volmaakt was. Don't worry, sta op. We gaan weer verder. En je gaat in mijn kracht verder. En je moet niet je best doen, maar dan val je des te eerder. Je moet gewoon heerlijk genieten van de genade van God. Je leeft helemaal in de sfeer van Christus. Je vult je hart helemaal met hem. Je bent helemaal gelukkig met hem. En de rest gaat vanzelf. Net zoals een vogel die niet meer nadenkt, hoe moet ik nou vliegen? En een vis niet meer nadenkt, hoe moet ik eigenlijk zwemmen? Als je meer nadenkt, hoe loop ik eigenlijk? Hoe gaat dat eigenlijk? Heb je kans dat je struikelt? Gaat vanzelf. Gaat vanzelf. Je hoeft alleen maar vol te zijn van Christus. U liep goed, hoor, heb je die beeldspraak al. U liep goed. Het ging zo lekker gelaten. Wie heeft jullie tegengehouden dat jullie de waarheid niet zouden gehoorzamen? Die overreding is niet uit hem die u roept. Jullie zijn overreed. Maar dat kwam niet van God. Dat kwam van die dwaalleraar. Dat kwam vanuit de afgrond. En denk erom een beetje zuurdeeg, doorzuur het hele deeg. Hè. Je begint op dit punt de waarheid los te laten. Dat hebben mensen vaak niet door. Hè. Een beetje schipperen. Op een bepaald punt gaan ze wat zitten experimenteren. Er komen rare ideeën in hun hoofd. Of ze hebben niet in de gaten dat die het hele, de hele fundament van het christelijk geloof ondermijnen. Hetzelfde principe als in 1 Korinthe 5. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Denk erom een beetje kwaad. Eén rotte appel in de mand maakt het gave fruit te schand. Dat is hetzelfde principe. Ik vertrouw van u in de Heer dat u niet anders gezind zult zijn. Dat vind je vaker bij de apostel, dat vind ik zo mooi. Hij heeft er nog niet opgegeven. Hij zegt wel, ik ben ten einde raad, maar hij heeft er nog niet opgegeven. Hij zegt als het ware, ik vertrouw erop dat er in jullie nog een golflengte is waarop ik jullie kan aanspreken. Want de Heilige Geest woont in jullie. Ik moet toch ergens bij jullie hart kunnen uitkomen. Jullie hart zit nog wel op de goede plek, maar je hebt je te veel laten meeslepen. Hij die u in verwarring brengt, nu in het enkelvoud, die dwaalleraar, zal het oordeel dragen, wie hij ook is. Paulus heeft geen aanzien des persoons. Wat voor roemruchte lieden dat ook mogen zijn, het maakt niet uit. Wie het ook is, hij zal het oordeel dragen. Ja, maar zegt iemand bij die gelaat, Paulus, ik heb gehoord dat jij toch zelf ook de besnijdenis spreekt. Misschien hadden ze zelfs wel gehoord dat Paulus Timotheus had besneden. Lees je in Handelingen 16. En de dwaalleraren die hadden daar een heel punt van gemaakt. Oh, Paulus doet het ook, kijk maar. Maar Paulus besneed Timotheus omdat hij een Jood was. En omdat hij niet besneden was. En daardoor minder acceptabel zou zijn onder de Joodse mensen. Geen ogenblik besneed Paulus Timotheus omdat Timotheus daardoor meer in aanmerking zou komen voor de behoudenis. Of een betere zoon van Abraham zou zijn. Het was een puur praktische zet om hem acceptabeler te maken. Want wat is nou een onbesneden Jood die de boodschap brengt aan Joden? Stel u voor dat ik ontdekte dat mijn grootmoeder een Jodin was en ik zou nu beginnen, oh, ik ben ook een Jood. Dan zou elke Jood het eerst aan mij vragen, ben je besneden of onbesneden? Oh, wat helpt het dan of je grootmoeder een Jodin was? Timotheus moest acceptabel worden, maar hij was ook een Jood. Een half Jood, maar toch gold als een Jood, volgens de Joodse wet. Maar die mensen maken er een heel punt van, dat zul je vaker zien. Je doet een bepaald iets, dat wordt verkeerd geduid en zeggen, oh, kijk maar die Paulus die predikt ook te besneden. Nou, zo Paulus, als dat zo was, waarom word ik dan nog vervolgd? Waarom word ik dan nog bekritiseerd? Als ik net zo ben als zij, als dat waar zou zijn. Dan is immers het struikelblok van het kruis te niet gedaan, want het kruis zet daar een streep door. Het kruis zet een streep door alle godsdienstigheid. En Nederland barst nog steeds van de godsdienstige mensen. God moet niets hebben, laat ik maar radicaal spreken net als Paulus doet. God moet niets hebben van godsdienstige mensen. God houdt ontzettend veel van kinderen die ontzettend veel van zijn zoon houden. Maar godsdienstigheid in de zin van het onderhouden van allerlei verplichtingen en riten en gewoonten, van wat voor aard dan ook. Pas geleden reed ik naar onze ochtendsamenkomst, ik heb het in de preek gezegd. En ik realiseerde me eens, ik heb van die rare gedachten af en toe, wat mooi, ik hoef helemaal niet te gaan. Ik ga toch, waarom? Omdat ik het fijn vind. Omdat ik graag de Heer wil ontmoeten, maar ik hoef niet. Er is geen wet die dat zegt, ook Hebreeën 10 niet. Op het moment dat het moet, is het mis, Hagar. Hagar, wie praat daar? Oh, dat is Hagar. Die zegt, denk erom dat je wel twee keer naar de samenkomst gaat. Hè? Of drie keer als het moet. Denk erom hoor, dat ben je wel verplicht. Natuurlijk. Anders kijkt, wordt God boos hoor. Wat denk je, wat doen we onze kinderen aan als ze zeggen, denk erom, als je dat niet doet, wordt God boos op jou hoor. Een misdaad is het. Dat is een misdaad. Als je nou Hagariaanse kinderen wil kweken, moet je dat constant zeggen. Als jij iets van je kinderen gedaan wil krijgen, dan zeg, denk dan als je dat niet, wordt, of de Heer wordt verdrietig. Dat is haast nog erger trouwens. Dus constant wordt daarmee ingeprent, zo is de Heer. Hij wil constant dat je dingen doet, want anders is hij verdrietig, anders is hij boos. Anders houdt hij niet meer van jou. Zulke mensen zijn vaak verknipt voor het leven. En tenzij ze radicale bevrijding van de Heilige Geest meemaken, is er geen land mee te bezeilen. Zo diepe ellende is er in het leven van veel mensen die zo Hagariaans zijn groot geworden. Och, lieten zij. Kijk, Paulus ook. Ik voel het zelf ook, hè. Ik kan me lekker opwinden daarover. Nou, Paulus ook, want vers 12 is toch wel krasse taal. Och, lieten zij die u opstoken zich maar verminken. Dat is een woordspeling op de besnijdenis, maar een hele laatdunkende zinspeling. In plaats van besnijden, zegt hij versnijden. Als ze dan per se in jullie vlees willen snijden, laten ze zichzelf maar overhoop snijden. Nou, over emoties gesproken. Hè? Dit is krachtige taal van de apostel. Maar het laat zien, dit is een heilige toren Gods. Geen dictafoon. Niet iemand die maar blindelings dicteert wat God dicteert. Paulus is boos. Omdat deze mensen de leugen geloven. En laten die mensen die die leugens verkondigen zichzelf maar laten versnijden. Broeders, jullie zijn geroepen om vrij te zijn. Vrij. En ik zeg het nog eens een keer vanavond. Wij kunnen die christelijke vrijheid niet genoeg benadrukken. Je moet die zo benadrukken, net zolang tot de mensen zeggen, oh, dan kun je zeker maar doen wat je wil. Ah, nou zijn we waar we wezen. Nou hebben we het goed bereikt. En dan leg je dat natuurlijk uit. Want als je maar net doet alsof waar je zin in hebt, alsof het niet meer uitmaakt hoe je leeft, dan ben je juist niet vrij. Dan ben je langs een omweggetje weer in de losbandigheid van de zonde terechtgekomen, in het slavenjuk van de zonde. Begrijpt u hoe listig de duivel te werk gaat? Hij plaatst ons onder het slavenjuk van de wet. En de mensen die dat juk van zich werpen, die komen soms terecht in de losbandigheid van de zonde. En die zijn onder het slavenjuk van de zonde. Daarom is vrijheid zo moeilijk te begrijpen. Vooral voor Hagariaans opgevoede kinderen Gods. Want de vrijheid is niet dat je maar doet waar je zin in hebt. Vrijheid, ik bedoel dan de zin van het vlees. Vrijheid is geloof dat door liefde werkt. U bent geroepen als, om vrij te zijn. Gebruikt echter de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Dat is precies wat het betekent als mensen zeggen, oh, dus je kunt maar doen waar je zin in hebt. Nee, dient elkaar door de liefde. En dat is letterlijk als slaaf dienen. Hier zegt Paulus als het ware niet de slavernij van de wet, maar een slavernij van de liefde. Een slavernij van de liefde. Als mensen van elkaar houden, dan zeggen ze, ik ben jouw slaaf. Want het is mijn grootste verlangen jou te dienen door de liefde. En dat zeggen ze niet omdat het moet. Stel je voor dat je met een vrouw gaat trouwen en die vrouw houdt van jou, maar je weet dat die vrouw alleen maar van jou houdt omdat het moet, om een of andere reden. Nou, dan zeg je toch ook, de lollen ze van mij al af. Als zo moet, dan hoeven niet. Dus die wet van Christus is een heel eigenaardige wet. Dat is een wet zonder moeten. Want God wil niet liefgehad worden door mensen die motten en dus wel doen. Voor zover zo goed en zo kwaad als het gaat. God wil vrijwillig liefgehad worden. Hij zegt tegen ons: heb God lief boven alles en daarnaast als jezelf. Maar niet gedwongen. Het moet echt van binnen uitkomen. Het moet vrijwillig zijn. Dat is vrijheid. Dat is vrijheid. Want God wil niet gedwongen liefgehad worden. Het is een rare wet, die wet der vrijheid. Het is een tegenstrijdige uitdrukking. Die wet van Christus is geen moeten. Maar het gaat vanzelf. Want naarmate Christus gestalte in je krijgt, zul je God dienen door de liefde. En elkaar dienen door de liefde. Want de hele wet, als je nou toch die wet wil volbrengen, nou, die wordt in één woord vervuld in dit: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En als je ruzie maakt over die wet, en als jullie gaan met die dwaaljagers in zee gaan, weet je wat er dan gebeurt? Dan zullen jullie elkaar bijten en opeten, zoals elkaar in Nederland ook met de waarheid om de oren slaan. En dan word je door elkaar verslonden. Dat gebeurt er met al die rechtzinnigheid. En Paulus zegt, daarom kom ik elke keer terug bij die kerntekst aan. Paulus zegt elke keer: zodra Christus in je gestalte krijgt, is dat over. Want dan hoef ik niet meer gelijk te hebben. Is dat niet, Heer? Ik hoef niet meer gelijk te hebben. Ik hoef alleen maar Christus te vertonen. Dat is het grootste gelijk dat je hebt trouwens. En in die ander zie ik ook Christus. We zijn het niet altijd helemaal eens, want volmaakt Christus verspreiden, dat is toch wel erg moeilijk. Maar ook als we het niet eens zijn, dat is helemaal niet meer zo erg. Ik lig er niet meer van wakker. We winden ons niet meer over op. We herkennen Christus in elkaar. We hebben elkaar lief niet omdat het moet, maar het gaat gewoon vanzelf. Zoals dat vliegen van die vogels en dat zwemmen van die vissen en dat eten van die hongerige persoon die aan tafel zit. Gij zult eten. Nou, dat was nou net precies wat hij het liefste wou doen. Het is Christus. En het andere is de wet. Het moet. Als je niet moet, als het niet kan, houdt God niet van je. Nou, ik ga het niet overnieuw doen. Weet u wat u zou moeten doen? Mag ik een schoolmeesterlijk advies geven? Dat zeg ik vooral tot de Hagarianen onder jullie. En tot alle Hagarianen die later de cd gaan beluisteren. Beluister deze cd 3 keer. En als het nog niet helpt, dan nog maar vaak. Want als je Hagarianen bent opgevoed, is het heel moeilijk dat eruit te krijgen. Maar beluister het opnieuw en opnieuw en opnieuw. Totdat het gaat intalen in je hart. En wie weet, ga je dan ooit verstaan wat de christelijke vrijheid is. Alles mag. Weet je dat? Dat is mooi, ik vind het zo heerlijk om die dingen te benadrukken. Want ik hoop dan altijd, ja maar, ja. Alles mag. Voor degene die in Christus is. In wie Christus gestalte heeft. Dat is de vrijheid. En waar het vlees vaardig wordt, worden al die dingen die ik gezegd heb vanavond misbruikt. Dan zeg maar, oh, dan kun je zeggen, nou, die hebben het dus niet begrepen. Die leven in een andere soort juk. Het is of het juk van de wet of het juk van de zonde. Daartussen heb je de christelijke vrijheid. En dat is waar je moet leven en ademen en bewegen. Gun het u. En nu gaan we pauzeren. En u gaat u dat laten inzingen. U gaat niet over koetjes en kalfjes kletsen met elkaar. U gaat over nadenken of u nou een Hagariaan of een Sarai-iaan bent. En alles wat u nu snapt, alle ja-maars, ik zal ze niet belachelijk maken. Ik ga niet zeggen, nou, dan heb je er weer zo. Alle ja-maars mag u op mij loslaten. Want ik weet dat ze er zijn. En ik heb liever dat ze eruit komen dan dat u ermee naar huis gaat. En achter mijn rug om zit. Vertel op vanavond. Alle ja-maars, breng ze boven tafel en leg ze hier neer. En ik ga er proberen serieus op in te gaan.